Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen enig werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 3, maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En ik lag en sliep gerust, van 's Heeren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Uit Psalm 3, de versen 2 en 3. Wij stellen ons gemeente samen onder de tucht van Gods heilige wet en bidden daarop met Psalm 6, vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dat is Psalm 6, vers 2. En de Heere spreekt tot ons al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk aan Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uws naasten is. De schriftlezing voor deze morgengemeente is uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot 22. Wij lezen samen 1 Korinthe 15 van vers 1 tot 22. En daar schrijft de apostel Paulus: Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen zijn ook ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien daar geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, dien hij niet opgewekt heeft, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Ik maak uw gemeente bekend namens de kerkraad dat de collecte vandaag bestemd is voor rente en aflossing en aanstaande zondag voor de kerkelijke kassen. Zondag zal er om 9:30 leesdienst zijn en om 3:00 hoopt u voor te gaan dominee G. Blom van Meerkerk. Er zal dan voorbereiding zijn voor het heiligavondmaal. De kerkraad heeft het volgende tweetal gesteld: dominee W. van Zorge van Schiedam en dominee A. van der Weert van Damwoude. De verkiezing zal plaats hebben DV aanstaande donderdag om 8:30. En in de dienst der gebeden willen we samen bidden voor broeder de Keizer, die deze week een operatie heeft ondergaan, een ernstige operatie. En voor zuster Van der Polder, die met het oog op een operatie in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Wij schikken ons tot het gebed, gemeente, met Psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Wat wil, dat zal ik doen, ik zoek den zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Dus 27, vers 5, ter inleiding op het gebed. Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God in de hemel, die vanuit uw hoge woonplaats op deze aarde neer wilt zien, wij zijn er vanmorgen de levende bewijzen van dat gij u met mensen bemoeit. Want gij hebt de deuren van de kerk laten openzetten en wij werden genodigd om te komen. Misschien hebben we dat vanmorgen wel als een vanzelfsprekendheid aanvaard, dat wij onze zondag vullen en vieren met de kerkdienst. Maar het is niet vanzelfsprekend. Wij denken op dit ogenblik aan christenen die vervolgd worden en die niet kunnen samenkomen in vrede en vrijheid zoals wij. Wij denken aan mensen wier leven bedreigd wordt in Zuidoost-Azië door het oprukkende communisme, door het geweld van bommen en mitrailleurs. En wij denken aan mensen, heren, die door een ongeluk getroffen werden in de afgelopen week en die nu in een ziekenhuis moeten verblijven. Hoe past dat ons dat wij u danken als de bewaarder van ons leven, als de God die wilde zorgen voor alle dingen waarin wij u zo nodig hadden. Heren, wij hebben het er niet naar gemaakt dat gij dat zou doen, want wij hebben ook deze week onze zonde voor u vermeerderd. Of dat was met denken of in spreken, of dat was met de blik van onze ogen, of met de begeerte van ons hart. Wij hebben gedaan, heren, wat kwaad was in uw heilige ogen. En wij bidden dat ieder van ons dat op dit ogenblik zal beseffen in ootmoedig berouw. Opdat uw dienstknecht uit naam van de gemeente de schuld mag belijden, de ongerechtigheid u mag erkennen, de onwilligheid van ons hart om u gehoorzaam te zijn en om u te volgen, de eigenzinnigheid en de afkeer van u. O God, wat is er een ongerechtigheid in ons hart. Wij bidden om uw vergeving. Wij kunnen dat niet ongedaan maken, al zouden wij misschien wel anders willen. Wij kunnen het kwade dat we deden zelf niet verzoenen. Daarvoor is nodig het bloed van uw Zoon. O, wil het daarmee bedekken, opdat het ons niet meer kan beschuldigen voor uw aangezicht. En opdat het ook niet tussen u en ons in zal staan vanmorgen. U weet hoe de duivel van onbeleden zonde een instrument maakt om het woord in zijn loop te belemmeren. Hoe de duivel alles aangrijpt wat hij maar vinden kan om uw boodschap bij ons tegen te staan. Heere, breek door al die weerstand heen en effen zelf de weg naar ons toe. En dan doen wij een beroep op de belofte die gij in de groet aan het begin van de dienst ons hebt gegeven. Uw belofte, Heere, dat ge bij ons wilde zijn als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. O, wat wekt dat bij onze verwondering, dat ge onder mensen zoals wij zijn wilt wonen en wilt werken. Doe dat ook vanmorgen. Open zelf het woord voor ons, Heere, en open ook onze harten voor uw woord. Uw dienaar is slechts instrument. Het werk van uw geest kan hij niet vervangen, en dat hoeft hij ook niet te vervangen, want dat is uw eigen werk. Heere, u weet hoe we hier bij elkaar zijn, de een met zorg en de ander met verlangen, en een derde misschien in onverschilligheid, en een vierde in afwachting van wat er komen gaat. Heere, wil ons een zegen schenken, beschamend en verrijkend, opbouwend. En wilt gij het woord zo doen brengen, dat we ons eigen leven daarin herkennen, en dat we onze naam horen noemen, zoals we dat vroeger wel zeiden, en ook van u mogen vragen. Dat we onszelf mogen herkennen met onze situatie in de prediking van uw woord. Heren, daarvoor schieten de krachten van een predikant tekort. Hij kan dat niet uit zichzelf. Ook niet de dienaar die hier mag voorgaan. Daar hebben we u voor nodig. Wil vanmorgen u zelf verheerlijken, uw genade, de rijkdom van uw ontferming. En wil mensen bemoedigen met de kracht van uw opstanding. Wil uw volk vertroosten en verblijden. En wil degene die u nog niet in oprechtheid dienen daartoe bekeren. O Heere, wat zijn we afhankelijke mensen. Wat zijn we in onszelf ook arme en behoeftige mensen. Maar wat is het geweldig dat we op u een beroep mogen doen. Dat doen we ook, Heere, voor degene die thuis zijn. Die mee kunnen luisteren via de kerktelefoon. Of op andere wijze van deze dienst mogen horen. Zegen ze allen tezamen. En ook degene die in ziekenhuizen liggen. Wij bidden u dan in bijzonder, Heere, voor broeder de Keizer. Die een hele zware operatie heeft ondergaan. Wilt gij hem herstel geven door uw machtige genezing. En wil wat de doktoren voor hem deden en de zusters voor hem doen. Tot zijn beterschap laten dienen. O Heere, wij zijn in uw handen alleen veilig en welgeborgen, wil hem daar doen zijn. En laat hij mogen voelen vandaag dat er voor hem gebeden wordt en dat er met hem meegeleefd wordt. En sterk ook zijn vrouw in deze moeilijke weg. U kent ook haar noden en haar zorgen. Wat is het een voorrecht dat we op de zondag samen tot u mogen komen en dat we mogen vragen of u genadig wilt zijn. En wees ook hun kind nabij. U weet, o Heere, wat er nodig is in die familiekring. Geef dat uit uw vaderlijke goedheid als een zegen en een wonder van boven. En Heere, dan hebben we niemand anders tot wie we kunnen gaan dan alleen tot u, de levende God. Zo bidden we ook voor zuster van der Polder, als ze van de week wordt opgenomen en een operatie ondergaat. Heere, wil bij haar wezen en wil haar sterken. Laat haar vertrouwen op u mogen zijn, die nooit beschaamt, die ook door de diepten heen helpt, die in tegenslagen zelfs winst wilt geven door geestelijke verdieping. Heere, schenk dat in uw genade, ook aan alle die hij lief hebben. En er zullen er ook zijn in de gemeente wier namen u niet genoemd werden, maar die toch ook ons gebed nodig hebben, bejaarden en jonge mensen, mensen in geestelijke strijd. Die misschien wel rondlopen met de gedachte er maar een eind aan te maken. O Heere, laat de Satan niet overwinnen, maar laat uw genade triomferen in alles. Wij komen tot u met de noden van land en volk. Wat zijn er veel mensen in Nederland die deze dag voor de zonde gebruiken, voor de ontheiliging van uw dag en de overtreding van uw gebod. zouden wij als volk daarover uw oordelen niet hebben te verwachten. Wij moeten u belijden, o God, dat wij ook als Nederlandse volk diep schuldig staan voor uw aangezicht. En wij bidden om uw ontferming en wij bidden om bekering, ook bij de regering van ons land. Als de wetten niet gehandhaafd worden zoals ze uitgevaardigd werden. En als er wetten voorbereid worden waarin het ongeboren leven kan worden gedood. Met toestemming van de overheid. Dan zal er bloed kleven aan de Nederlandse wetgeving. O Heere God, ontfermt u zich over een volk waarin deze wetteloosheid plaatsvindt en toeneemt. Wij bidden u ook voor het land, Heere, dat nog zo nat is, na de vele regen die gevallen is. U weet hoe er zaad gezaaid moet worden. Wij bidden u dat dat mogelijk zal worden. En wij beseffen dat wij met onze techniek en met onze berekeningen en met onze machines en met onze natuurbeheersing niet kunnen wat wij dachten te kunnen. Laat ons volk opmerkzaam zijn op de stem van u. Die spreekt in de natte akkers. En ontfermt u zich, opdat wij niet aan hongersnood worden blootgesteld, aan misoogst en misgewas. Heere God wil aan ieder van ons denken, ook aan de werkelozen in ons land. Mensen die wel zouden willen werken, maar geen ruimte vinden. Wil denken, Heere, aan uw koninkrijk. Laat dat komen in deze wereld. Wij hebben van de week weer gehoord van de verschrikkingen in Azië waar het communisme oprukt. En het is niet alleen daar, Heere, het is ook in landen van Europa. De geestelijke weerstand wordt gebroken en de verblinding houdt de mensen gevangen. Heere, ontfermt u zich over land en volk en denk aan hen die trouw zijn aan uw woord. Wij bidden u voor artsen en voor verpleegkundigen die stervenden moeten begeleiden en over een abortus moeten beslissen. Laten zij eerbied hebben voor uw geboden. Wees ook in uw kerk op aarde, ook in de christelijke gereformeerde kerk. Houd ons vast en bind ons samen op dat ene fundament, dat is het werk van uw genade. Bewaar ons ervoor dat we roemen in mensen en het zoeken bij mensen, want dan moet het verkeerd gaan. O Heere, verheerlijk uzelf. Wees in ons midden met de macht en de majesteit van het evangelie. Neem zelf de gemeente onder het beslag van uw woord vanmorgen en geef ons zicht op u, de levende heiland, Heer Jezus Christus. O God, wij hebben niets in onszelf. Wij hebben niets dat we u kunnen aanbieden. Wij hebben niets dat we kunnen brengen, want het onze is met zonde besmeurd en bevlekt. Maar wij doen een beroep op uw trouw en wij bidden om uw heilige geest en wij vragen dat ge zo vanmorgen er een heerlijke dienst van wil maken waarin mensen vernederd worden, waarin mensen op de rechte plaats voor u komen en waarin gij wordt groot gemaakt, verheerlijkt en geprezen. O Heere, doe het vanmorgen tot roem van uw genade en tot blijdschap van jong en oud in deze dienst. Doe het om Jezus wil. Amen. Na de dienst der offeranden zingen we gemeente uit Psalm 145, de versen 1 en 2. Dus 145, vers 1 en 2 na de dienst der offeranden. Wij zingen naar de prediking gemeente Psalm 16 vers 6. De tekst voor deze morgen vindt u in 1 Korinthe 15, de versen 14, 17 en 20a. Wij lezen daar in 1 Korinthe 15 vers 14. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En vers 17, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Gemeente des Heren, de tekst maakt ons duidelijk dat met de opwekking van de Heer Jezus Christus alles staat of valt. Want indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel en dan is ijdel uw geloof. Dus de boodschap van het evangelie van de Heer Jezus Christus staat of valt met de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. U weet dat daar in onze dagen nogal wat verschillend over gesproken en over gedacht wordt. Ook binnen allerlei kerkelijke kringen in Nederland. Er zijn mensen die zeggen dat je over het lege graf je maar niet zo geweldig druk moet maken. En dat het een wat ongezonde belangstelling is om je nou af te vragen of, ik zeg het maar zoals ik het eens hoorde zeggen, het lijk van de Heere Jezus op de paasmorgen nog in het graf van Jozef van Arimathea's hof heeft gelegen. En ik las deze dagen een boekje waarin ik de volgende zinnen tegenkwam. En ik zal u dat in verband met de prediking over de opstanding eens voorlezen. De auteur schrijft, wij beseffen in de hedendaagse bezinning over de opstanding, zowel die van Jezus als van de doden, dat we bezig zijn met laatste dingen. Dat we zeggen met werkelijkheden die nog niet aan de orde zijn. En waar wij nog niet aan toe zijn. Zij liggen voorbij dit bestaan. En daarom, zo schrijft die dominee, moeten we elkaar maar niet te hard vallen. Nog over de ontkenning, nog over de bevestiging van de mogelijkheid en de wijze van opstanding. Wat betekent, gemeente, dat deze predikant schrijft dat de kwestie van de opstanding iets is dat ligt voorbij ons bestaan. Zowel de opstanding van de Heer Jezus als de opstanding van onszelf. Dingen waar we eigenlijk niks over kunnen zeggen. En deze predikant schrijft dus dat als er nou in de kerk over gesproken wordt dat je daar eigenlijk niet zo geweldig veel van kunt zeggen. Dat je die opstanding toch eigenlijk als mens van onze tijd niet kunt geloven. Dat we elkaar daar maar niet hard over moeten vallen. U vraagt misschien wie dat is. Het was een citaat uit het laatste boekje van Dr. Wiersinga. Verzoening met het lijden. We moeten elkaar maar niet lastig vallen over de ontkenning van de opstanding. Gemeente, Paulus die laat ons vanmorgen heel duidelijk zien. Indien Christus niet opgestaan is, zo is ook uw geloof, uw prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Ik zou u vanmorgen willen spreken vanuit deze teksten over de opwekking van Jezus Christus. En ik wijs u op het tevergeefs van de loochening van de opwekking en op de vrucht van de belijdenis van de opwekking. Dus het tevergeefs van de loochening en de vrucht van de belijdenis van de opwekking. Er waren daar in Korinthe mensen, gemeente, die als dwaalleraren de gemeente waren binnengekomen. En deze mensen zeiden dat als je wedergeboren was, dus als je hart veranderd was, dat je dan eigenlijk de opstanding al achter je had. Dat de opstanding er dan niet meer toe deed. Dan hoefde je niet meer bezig te zijn met datgene wat er met het lichaam gebeurde. Het waren overgeestelijke mensen die eigenlijk met de stof van de schepping geen raad wisten en daar ook helemaal niets in zagen. Mensen die zeiden dat als je bekeerd was, dan had je de opwekking, de opstanding al achter je. Paulus, gemeente, gaat daarop in. En die denkt daar even op door. En Paulus die zegt, als dat nou waar is, wat daar bij jullie verkondigd wordt in de gemeente van Korinthe, als er dus geen opstanding der doden is, wat is er dan met Christus gebeurd? Dan is Christus toch ook niet opgewekt. Dat heeft toch consequenties voor het hele evangelie van de Heer Jezus Christus. Als er geen doden opgewekt worden, dan kun je ook niet zeggen dat Christus eenmaal opgewekt is. En wat betekent dat als Christus niet opgewekt is? Dan is de prediking ijdel en dan is uw geloof ijdel. Die woorden moeten we op ons in laten werken vanmorgen, zoals ze daar staan in de tekst. Dan is de prediking ijdel. De prediking, daar wordt een woord voor gebruikt, gemeente, dat betekent de heroute boodschap. Dat is maar niet een verzinsel van mensen, die prediking, maar dat is de boodschap van een heroute, de boodschap van iemand die gezonden is met volmacht, gemachtigd door de Heere God uit de hemel. De apostelen die onder het Joodse volk vanaf Jeruzalem en dan verder de wereld zijn ingegaan en die in de naam van de levende God hebben verkondigd dat er vrede met God is en vergeving van de zonde. Die hebben geboodschapt dat er verzoening is en vernieuwing van het mensenbestaan en die het heil in de Heer Jezus Christus en de zaligheid hebben aangekondigd. In de naam van de levende God. Paulus zegt, als Jezus niet opgewekt is uit de doden, dan is die prediking ijdel. Dat betekent maar niet, jongens en meisjes, zoals wij het hebben over een ijdel mens. Weet je wel, die nog wel eens wat in de spiegel kijkt, die erg veel aandacht aan zijn uiterlijk besteedt, die zich op allerlei manieren versiert en wat mooier maakt. Nee, er staat in het Grieks een woord dat betekent leeg, hol, dan zit er niks in. Dus als Jezus Christus niet uit de doden is opgewekt, dan is de prediking hol, ijdel. Dan zit er geen boodschap in. U moet dat goed op u in laten werken vanmorgen. Dat betekent niks dat er dan niks meer gezegd wordt. Dat betekent niet dat iemand dan geen woorden meer heeft. Er zullen wel degelijk woorden zijn. En er zullen ook nog wel woorden uitgesproken worden als woorden in de naam van de God. Maar Paulus die zegt, je moet het doorhebben. Je moet er doorheen prikken. Als Christus niet opgewekt is, dan is de prediking ijdel. Alles wat er in de naam van de levende God geboodschapt wordt op deze aarde, in heel de wereld, heeft geen inhoud. Er zit niks in. Omdat de opgestane Christus er niet de inhoud en het middelpunt van is. Gemeente, ik las in een commentaar een verwijzing naar Jesaja 29 vers 8 en ik wil die tekst eens voorlezen. Het zal al zo zijn, gelijk wanneer een hongerige droomt en zie hij eet. Maar als hij ontwaakt, zo is zijn ziel ledig. Of gelijk wanneer een dorstige droomt en zie hij drinkt. Maar als hij ontwaakt, zie, zo is hij nog mat en zijn ziel is begeerig. Een prachtig beeld bij Jesaja. Dus er is iemand die honger heeft, geweldige honger. En die droomt dat hem een heerlijke maaltijd wordt voorgezet. Nou jongens en meisjes, je kunt je voorstellen wat dat betekent. Een heerlijke maaltijd voorgezet, waarvan je overvloedig en tot verzadigingstoe kunt eten. Dat je zegt, ik ben er vol van, ik heb er helemaal genoeg van. Maar de droom is uit. En de honger is er nog precies zo. Zo gaat het met een prediking waarin Jezus Christus niet als de opgestane Christus wordt gepredikt. Waarin een gemeente, waarin mensen in de kerken misleid worden doordat Christus niet als de opgestane wordt verkondigd. Dan kun je wel dromen dat je honger gestild is. Maar als je uit de droom ontwaakt, dan heb je nog dezelfde honger. Of wanneer iemand dorst heeft, dat moet je maar overkomen, jongens en meisjes. Gespeeld, gehold, weet ik wat. En je zegt, moeder, is er ook wat, dat ik de dorst kan stillen. En je droomt dat je het meest frisse water of een heerlijke frisdrank krijgt om de dorst te lessen. Maar als je wakker wordt, dan is er nog dezelfde dorst. Zo is het met mensen die het evangelie horen zonder dat Jezus als de opgestane en de opgewekte wordt verkondigd. U moet dat vanmorgen goed zien. U komt waarschijnlijk ook wel in contact met mensen van andere kerken, waarin de dwalingen van dokter Wiersing gaan doordringen en door wie zij verkondigd worden. En er zijn mensen die zeggen, ach, je moet daar niet zo zwaar aan tillen en je moet dat allemaal niet zo erg vinden en je moet ieder zijn vrijheid laten. U ziet wat er op het spel staat, het evangelie van Jezus Christus. Want zonder de opgestane Christus heeft de prediking geen inhoud. Daar gaan de mensen leeg de kerk uit. Als ze met een hongerig hart zouden binnengekomen zijn, dan worden ze net zo eruit gestuurd. Want wat er als voedsel wordt aangeboden, dat biedt geen verzadiging. Dat kan de dorst naar het heil en naar de genade van God niet lessen. Dat zijn menselijke praatjes. Dat zijn verzinsels van theologen. Dat is een geweldige boom die kan worden opgezet. Maar het is niet het werk van de levende God. En zo ook gemeente met dat tweede uit onze tekst. Ijdel is ook uw geloof. U let wel op die volgorde. Het geloof volgt op de prediking in onze tekst. Dat is volkomen terecht. Want het geloof wordt door de prediking van het evangelie en de kracht van de Heilige Geest gewerkt. Het geloof is niet iets dat we uit onszelf hebben. Het geloof is niet iets dat in ons groeit en bloeit als vruchten van onze akker. Want u weet dat dat niet bij ons groeit en dat dat niet bij ons bloeit. Bij ons is de zonde en de ongerechtigheid en bij ons is de schuld en bij ons is het kwaad. Maar het geloof werkt de Heilige Geest door de prediking van het evangelie. Dat geloof waarin we ons aan de Heere mogen toevertrouwen. Waarin we ons hart voor hem mogen uitstorten. Waarin we mogen roepen om genade en mogen smeken om hulp. Om de tekenen van zijn vaderlijke goedheid. En waarin we op zijn belofte een beroep mogen doen. Dat geloof dat ons niet een prooi van de golven van het leven doet zijn. Op en neer en heen en weer geslingerd. Zonder dat je ook maar iets van vastheid en van zekerheid hebt. Maar dat geloof dat staat op het apostolisch fundament. En dat weet van het woord en de daden van de levende God. Paulus zegt, als Christus niet opgewekt is. Dus als het graf niet leeg geweest is op de paasmorgen. Dan is dat geloof leeg. Dan zit er niks in. Dan kan het zich aan niks vastklemmen. Dan stelt het niks voor. Dan is het een luchtballon waar je met een speldenprik ingaat. En dan zakt hij in elkaar. En je kunt hem niet meer opgeblazen krijgen, jongens en meisjes. Want het is hol, leeg en lek. Zo is het geloof waarvan de opgewekte Christus niet de inhoud is. Paulus gaat toch verder. Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Dat is een wat ander woord in de grondtekst, te vergeefs. Dat betekent het is krachteloos, het stelt niks voor. Het kan niet groeien en het kan niet bloeien. Want het geloof waarvan de opgestane Christus niet de inhoud is, is geen wezenlijk geloof. Gemeente, het is helemaal geen wonder dat er in Nederland door allerlei predikanten opgeroepen wordt tot politieke actie. Dat er opgeroepen wordt tot allerlei vormen van strijd en betogingen in onze samenleving. Want dat geloof in God, zoals het naar de schriften moet zijn, is een geloof waarvan Paulus zegt het is te vergeefs. Dat werkt ook niks, daar zien de mensen ook niks meer in. En daarom moet je het gaan vervangen. Daarom moet je er wat anders voor in de plaats stellen. En dat is onze activiteit. Zoals je het in sommige boeken kunt lezen, je kunt beter elkaar helpen dan tot God bidden. Daar hebt u het. Die mensen voelen zelf dat dat geloof te vergeefs is. Dat als Christus, de opgestane Christus, er niet de inhoud van is. Dat het dan ook niets meer kan, dat het niks uithaalt. En dat het ook geen groei en geen bloei kan beleven. En Paulus gaat nog een stapje verder. Hij zegt, zo zijt gij nog in uw zonde. Dat moet u goed op u in laten werken. Als Christus niet opgewekt is uit de doden door de Vader, dan heerst de macht van de zonde nog. Natuurlijk, wij weten dat de zonde er ook nu nog is, ondanks de opstanding van Christus. Maar als Christus niet opgewekt was, dan zou dat betekenen dat er in het rijk van de zonde geen gat was geslagen, dat de zonde oppermachtig was. Dan zou dat betekenen dat er geen verlossing was. Dan zou dat betekenen dat wij allen nog gebonden in de zonde waren en dat er geen uitzicht was. Dan had de zonde het voor het zeggen in dit leven. En dan had de dood als de straf op de zonde het laatste woord. Paulus zegt het ook. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Voelt u dat? Mensen die in het geloof in Christus de dood tegemoet gegaan zijn. In de verwachting van het eeuwige leven. En hem te mogen ontmoeten. Ze zijn verloren. Reddeloos verloren. Want er is geen leven na de dood. En geen verlossing. Er is geen heerlijkheid en er is geen glorie door de Heer Jezus Christus als Hij niet opgewekt is uit de doden. Gemeente, het is ontzettend om dan in 1975 te lezen van een gereformeerd predikant: we moeten elkaar maar niet lastig erover vallen of iemand al of niet de opstanding gelooft en beleidt. En we moeten het elkaar maar niet te moeilijk maken in de kerk over de vraag hoe Jezus is opgestaan, of zijn lichaam misschien in het graf is gebleven en of zijn geest nog voortleeft onder ons. Het gaat Paulus om de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan zult u zeggen, dominee, maar waarom is dat nou zo belangrijk? Die lichamelijke opstanding. Ik wil proberen, gemeente, u dat uit te leggen. Maar nu, Christus is opgewekt. Dat is de derde tekst in de serie van vanmorgen. Maar nu, Christus is opgewekt. U moet daarop letten, maar nu. Dat betekent, Paulus die haalt een veeg door heel die dwaalleer. De dwaalleer van die oude tijd en de dwaalleer van de moderne tijd. Maar nu. En dat nu, dat is het heden. Dat is de werkelijkheid die God heeft doen aanbreken. Dat is de wending die God in dit leven heeft gebracht. Maar nu. Christus is opgewekt uit de doden. Gemeente, in de grondtekst staat dat een geweldig radicaal. Als je het zou kunnen lezen in de grondtaal, dan zag je dat Jezus eerst helemaal in het rijk van de dood geweest is. Hij is er één van geweest die tot de doden behoorde. Hij heeft onder hen verkeerd. Hij heeft bij hen gelegen. Hij is in het graf geweest. Maar uit de doden, dat we zeggen, hij is eruit vandaan gekomen. Hij is opgestaan. Jongens en meisjes, misschien vragen jullie wel eens af, hoe is dat geweest? Nou, dat is zo duidelijk, zo reëel en zo concreet geweest, dat Paulus zegt, er zijn nog mensen in leven toen hij dat schreef, aan wie je het kunt gaan navragen. Hij is verschenen aan 500 broeders, waarvan de meesten nog in leven zijn. Ze hebben hem herkend. Hij was geen engel, hij was geen spook, hij was geen vreemde figuur van een andere planeet. Hij was geen onaards wezen, maar het was zo dat ze hem herkenden. Zodat Thomas zijn vinger mocht leggen in de wonden van de gekruiste en opgestane Heer. Zodat hij de mantel opzij kon doen. En dat hij de plaats kon tonen waar de speer gestoken was in de zijde. Zo reëel en zo werkelijk. En gemeente, waarom hangt nou alles aan de opstanding van de Heer Jezus? Wel, de Heer Jezus was maar niet één van ons geslacht. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is maar niet geboren als de zoveel miljoenste of de zoveel miljardste onder de mensen. Je weet dat de apostel Paulus met name Jezus, Christus en Adam tegenover elkaar stelt. En dat zullen we in onze dagen ook moeten doen. Adam, het hoofd van de mensheid, de eerste mens, maar tegelijk het hoofd van de mensheid. Adam, die zichzelf en de zijnen in zonde heeft gebracht en doen vallen. Van waaruit de erfschuld en de erfsmet ons deel is geworden. Van waaruit ons toegerekend wordt en de smet op ons overgaat. Die Adam met de zonde over zich gebracht heeft. Wij zijn als Adam, wij doen als Adam en wij willen als Adam. Het kwade, de ongerechtigheid, de zonde, de boosheid zit in ons hart tenzij wij wedergeboren worden. De slechtheid zit in ons gemoed, ook al hebben we misschien soms een vroom gezicht en wat vrome praat. Dat is de diepte van ons bederf in Adam. En Christus is gekomen, gemeente, om dat te doen wat Adam niet kon doen en wat Adam verdorven had. Het is u in de lijdensweken verkondigd. Christus is gekomen als de tweede Adam. En zijn werk bestond in twee dingen. Hij moest de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid volbrengen. Dat zijn wat oude termen, jongens en meisjes. Misschien ken je ze toch nog wel van de catechisatie. De dadelijke gehoorzaamheid, metterdaad gehoorzaam zijn aan de wet van God. Want het gaat er God om, of mensen in deze wereld aan zijn wet gehoorzaam zijn. Het gaat erom, gemeente, of zijn wet geëerbiedigd wordt. Het is niet zoals men in onze tijd denkt dat de Heere met de wet een loopje neemt. Dat de Heere de wet niet serieus neemt. Wij moeten tot onze schande en schaamte als Nederlandse volk zeggen dat de overheid op het ogenblik met onze wetten in het land geen ernst maakt, althans met bepaalde wetten niet. Als u ziet hoeveel duizenden onschuldige ongeboren levens gedood kunnen worden met toelating van onze overheid, dan moeten we zeggen, onze overheid maakt op dat punt met de Nederlandse wetgeving geen ernst. Wat verboden is en waar straffen op staan, wordt ongestraft bedreven. Maar zo doet God niet. God neemt zijn wet, zijn gebod ernstig. En het zal erom gaan of er iemand is, gemeente, die aan die wet van God gehoorzaam is. En dat is Jezus geweest. In zijn dadelijke gehoorzaamheid heeft hij alle 10e geboden volbracht. Alle dagen van zijn leven. Hij heeft zijn ouders gehoorzaamheid betoond. En hij heeft de naaste lief gehad. Hij heeft met woord nog daad de naaste benadeeld. En boven alles God zijn vader geëerd en lief gehad. Zoals de Heere dat met de mensheid op deze aarde had bedoeld. Hij, de tweede Adam, is volkomen geweest. Er heeft niets ontbroken aan de gehoorzaamheid die hij de vader gebracht heeft. En de lijdelijke gehoorzaamheid, dat is de straf te dragen, dat is het oordeel te ondergaan. En dat oordeel is de verdoemenis geweest. Dat is de verlatenheid van de Vader, dat is het uitgestoten te worden als oordeel over onze zonden. Want wij zoeken het buiten God en zonder God. Wij zoeken het in onszelf. En het oordeel over de zonde is dat de Heere God zegt, daar zul je het dan vinden. En daar zul je dan moeten verkeren buiten mij. En van mij verlaten. En zo heeft onze Heere Jezus de lijdelijke gehoorzaamheid volbracht. Hij is gehoorzaam geweest aan de wet des vaders. Door het oordeel, de vloek, de dood en de verdoemenis te dragen. En wat is nou de opstanding, gemeente? Wat is nou de lichamelijke opstanding? En de betekenis van de lichamelijke opstanding? U begrijpt, zijn dood is het oordeel van God over de zonde der zijnen. Dat hij gestorven is op Golgotha, is het loon op de zonde. Niet van hemzelf, maar van de zijde in wiens plaats hij stond. Het soldij, de bezoldiging der zonde is de dood. Wat de soldaten uitbetaald krijgen, nu dan om de 10 dagen, dat krijgt een zondaar in de dood uitbetaald. En zo heeft Jezus op de plaats van zondaren willen staan. En wat is nou de opstanding van de Heer Jezus? Misschien kan ik u dat duidelijk maken, gemeente, door iets te vertellen wat ik meegemaakt heb in de strafgevangenis in Scheveningen. Ik was daar een keer in 1963 met ons evangelisatiekoor op een woensdagavond. Diezelfde kapel waar die gijzeling een paar maanden geleden heeft plaatsgevonden. En voordat je door zo'n strafgevangenis heen in die kapel komt, moest je de gangen door van de gevangenis. En dan zie je jongens en meisjes allemaal deuren met een klein raampje erin. En op elke deur staat een plaatje met de naam van een gevangene. Met zijn geboortedatum. Er stond ook de datum van ontslag. Het was in 1963 en ik herinner me nog goed dat er 1 gevangene bij was op wiens kaartje stond 5 mei 1965. Dat betekende op die morgen was die man vrij. Als die op 1 mei 1965 uit zou breken, dan kon die door de politie weer gearresteerd worden omdat hij zijn tijd moest volmaken. Maar op 5 mei was die vrij man. Dan moest de portier de sleutel nemen en de deur voor hem openen. En dan kon hij koninklijk tussen aanhalingstekens de hoofdpoort uitgaan. Dan was hij ontslagen, want de straf was voleindigd. Wat is nu de opwekking van de Heere Jezus uit de doden? Dat is, gemeente, dat de Vader in de hemel gezegd heeft dat de straf voldragen is. Dat er geboet en gebloed is ten einde toe. Dat er niets meer te eisen viel. Dat er niets meer aan te merken viel op het werk van de Heer Jezus Christus. Voelt u dat? De opwekking van de Heer Jezus door de Vader in de kracht van de Heilige Geest betekent dat de schuld geboet is. En dat er gebloed is ten einde toe en ten volle toe. Dat er betaald is en voldaan is aan de wet van God in de lijdelijke en in de dadelijke gehoorzaamheid door onze Heer Jezus Christus. En daarom is de Heer Jezus, gemeente, niet
op Pasen uit het graf gestolen door zijn discipelen. En hij is niet heimelijk weggevlucht uit het graf in Arimathea's hof. Als iemand die toch nog weer de dood moest ingaan. Maar hij is, zoals het staat in Romeinen 6, door de heerlijkheid des Vaders, dat is door de kracht van de Heilige Geest, opgewekt. En zo is Jezus Christus, gemeente, de opgestane heiland, die de prijs betaald heeft, die het offer volbracht heeft. Daarom zegt Paulus, hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dat betekent vergeving van schuld is er alleen door deze Heer Jezus Christus, die de prijs ten volle betaald heeft. Als er mensen zijn die vragen of het wel genoeg is wat de Heer Jezus gedaan heeft, dan heeft de Vader op Pasen het antwoord op die vraag gegeven. Hij is niet gestolen in het geheim, maar de engelen als de bode uit de hemel hebben hem een koninklijke uittocht bereid. De steen was afgewenteld en zo is hij uitgegaan uit het graf op last van de Vader, omdat het offer gebracht was en omdat de gehoorzaamheid aan de wet ten volle was gebracht. En zo is Jezus de verrezene en de levende. En wat is het nu, gemeente? Door de prediking komt hij zo in het midden van zijn gemeente. Door de prediking waarvan Paulus zegt dat ze te vergeefs is als ze een ijdel is. Als Jezus niet opgestaan is, komt hij tot ons. En die prediking is niet ijdel. Het is niet zo, gemeente, dat u vanmorgen in de kerk gekomen bent en dat ik u naar huis moet sturen zonder dat ik iets aan de honger van uw ziel heb mogen doen. In de naam van de levende God mag ik tegen oude en jonge mensen vanmorgen zeggen dat er verzoening is voor de schuld in deze Heer Jezus Christus. Ik mag zeggen tegen mensen die bedroefd zijn over hun zonde. Mensen die ter neergeslagen zijn omdat ze met zichzelf teleurgesteld zijn uitgekomen van de week. Omdat ze het ondervonden hebben hoe hardnekkig de zonde is. Hoe taai de weerstand tegen Gods genade is, ook na de bekering. En hoe het in ons leven met smeuren en met vlekken toegaat. Ik mag u vanmorgen deze Heer Jezus prediken in de heerlijkheid en de kracht en de majesteit van zijn opstanding. En ik mag u hem prediken als degene die de schuld heeft weggedaan en die de dood heeft overwonnen en die het leven aan het licht heeft gebracht. En u zult zeggen, dominee, hoe deel je daarin? Hoe kom je daaraan? Hoe krijg je kennis aan deze Heer Jezus Christus? Dat gaat, gemeente, in de weg van de verkondiging. Die weg gaat de Heilige Geest in het leven van mensen. Niet in de weg van verzinsels en niet in de weg van het uitdenken van een systeem van welke orthodoxe of vrijzinnige smid ook, maar in de weg van de verkondiging. De verkondiging is, gemeente, niet ijdel. Een preek die de opgestane Christus brengt is geen holle preek en geen lege preek, maar dat is een preek met inhoud. En door die prediking komt Christus vanmorgen. En dan wijst hij bij u en bij mij de zonde aan. Dan wijst hij de hardnekkigheid van ons hart aan. De onwilligheid en de afkerigheid. En daar ben je niet in één dag en in één uur van genezen. Ook de wedergeboorte bevrijdt ons daar niet ten volle van. Al komt er door de wedergeboorte wel een ander leven. Hij is het die ons daarop wijst en die ons daarvoor in de schuld brengt. Juist als de opgestane, die de ogen daarvoor opent, die ons buigt voor God. En u weet wat het is, buigen. Dat is niet op je tenen gaan staan, want dat is je verhef. Maar dat is dat je je hoofd naar beneden doet. En dat je in dat buigen van je hoofd je schuld voor God leert belijden. Is God zo met u bezig? Is hij zo met u bezig geweest van de week? Is dat het misschien waar u mee wakker geworden bent van de week? Is dat het misschien wat de Heer u door de ervaringen van het leven op het hart heeft willen binden? Om u zo te buigen voor de levende God. Dat de mens gebroken wordt. Dat er een knak in zijn leven komt. Dat het geen rechte lijn is. En geen weg is die we zelf kunnen uitstippelen. En waarop we het zelf wel kunnen en wel weten. Maar een weg waarvan Jezus Christus zegt, ik houd je erop stil. En ik breng je tot de inkeer en de bekering. En tot het waarachtige berouw. En dan ook het andere. Want dat hoort er net zo goed bij vanmorgen. Als ik u Jezus Christus als de opgestane mag prediken. Dan mag ik u hem ook laten zien. In de voldoening die hij heeft teweeggebracht. In de verzoening door Golgotha's offer. Waarvan Pasen de Vader gezegd heeft op Pasen. Het is genoeg geweest. Dat de Heere geen overtreding vindt in Israël en geen zonde in Jacob. Niet omdat ze er niet zijn. Ze zijn er maar al te veel en al te zeer. Het is niet voor niets dat er vanmorgen op die ootmoed en die vernedering gewezen moet worden. Maar omdat de Heere degene die in Jezus Christus ingeplant zijn, die hem door het geloof toebehoren, die het van hem verwachten, omdat de Heere God hen ziet, als in hem begrepen. En dan is de steen afgewend tot op de paasborg. Dan is het graf leeg. Dan is er een gat geslagen in het rijk van de dood, gemeente. En dan heeft de Satan het daar verloren. Eerst op Golgotha, toen Christus de dood inging. En finaal op Pasen, toen de prooi van de dood, toen de gestrafte Jezus van Nazareth, als iemand die voldaan had, werd opgewekt uit de doden. Gemeente, omdat Jezus lichamelijk is opgestaan, is de prediking niet ijdel. Maar waar daarover niet gesproken wordt, waar dat toegedekt wordt, waar dat verdonkere maand of waar dat gelogend wordt, waar mensen zeggen je moet elkaar er maar niet over lastig vallen of je er wel of niet in gelooft, daar, gemeente, heeft de prediking geen inhoud. Wat zien we in ons vaderland dat er dan gaat gebeuren? Dan verschuift de prediking van de aandacht voor God naar de aandacht voor de mens. Van het recht van God naar het recht van de mens. Dan verschuift de prediking 180 graden, wordt die dan gedraaid. Dan gaat het niet om dat een zondaar gerechtvaardigd wordt, maar dan gaat het erom dat een mens God rechtvaardigt. Dat een mens God gelijk geeft. En dat is wat er op het ogenblik in Nederland en daarbuiten bezig is te gebeuren. En dat betekent, gemeente, dat we het fundament in zulke theologie verliezen. En het is zaak dat u in de prediking daarop gewezen wordt. En dat u daartegen gewapend wordt. En dat u weet wat u te zeggen hebt in de discussies met anderen. Dat is maar geen zaak van christelijke vrijheid. Maar dat is een zaak van evangelie of geen evangelie. Dat is een zaak van voedsel in de kerk of geen voedsel. Dat is een zaak van verloren gaan of behouden worden. Zonder de opgestane Christus is er geen leven en is er geen behoud. En gemeente, ik mag vanmorgen zeggen, het is niet waar. Gelukkig, het geloof is niet ijdel. Het geloof heeft niet niets, maar het geloof heeft woord en de belofte van de levende God. Jezus laat zich vanmorgen prediken in zijn liefde en zijn overwinning. Hij laat zich vanmorgen prediken als degene die raad weet op de schuld van een mensenkind. Hij laat zich vanmorgen verkondigen als de borg die in de bres is getreden en die de rekening heeft vereffend. En hij roept vanmorgen mensen door het evangelie. Uit de verlorenheid van hun bestaan. Uit de hardheid van hun leven. Oude mensen die het misschien al 40 of 50 jaar op de kerkbanken gehoord hebben. En nog bleven wie ze waren. Omdat ze het afweren. En voor God zich niet buigen met de beden. Wees mij zondaar genadig. Maar ook jonge mensen. Jonge mensen die zeggen, wat zie je ervan in het leven? En wat komt er van terecht in de kerk? En wat gaat er van uit in deze wereld? Ik mag je vanmorgen zeggen, Jezus Christus is de opgewekte. En daarom is het nieuwe leven er. Het leven van Gods genade. Hij is het die zegt, kom. Leg, en ik moet dan wel naar mijn hand wijzen, maar het is mijn hand natuurlijk niet. Mijn hand verwijst naar zijn hand. Hij zegt, kom, leg je vinger in de doorboorde hand en weet dat er is voldaan, want ik ben opgestaan. Weet u waar het eigenlijk om gaat, gemeente? Het gaat er uiteindelijk om of God wat gedaan heeft in deze wereld. Of de Heere God op Pasen eraan te pas is gekomen. Dat is de hele strijd met de moderne nieuwe theologie. Waar je die ook vindt. Of God eraan te pas is gekomen. Wiersinga en de zijne, die verwachten het van de mens. Dan moet je het zelf doen. In alle leed en in alle moeite en in alle verdriet. Dan moet je het zelf doen. De laatste bladzijde van dat boekje van Wiersinga schrijft dan ook dit, gemeente. Of er nog wat na de dood is, we moeten het open laten, we weten het niet. Dat is dan een gereformeerde dominee. We weten het niet of er nog wat na de dood is. Gemeente, vanuit het evangelie mogen we anders spreken. Vanuit het evangelie mogen we zeggen dat Jezus Christus redding en behoud brengt. En dat Hij het is die zo zich ook openbaart. Als er hier vanmorgen mensen in de kerk zijn die hunkeren naar dat heil, dan mag ik u in de naam van Christus zeggen, dat wie hem nederig valt te voet, van hem zijn wegen leert. En dan weet ik wel, dan kunnen er vragen zijn, is het echt en is het oprecht bij mij? En daar kun je aan tobben en aan tobben tot je er mal van wordt en er geen gat meer in ziet. Maar wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Gemeente, dat dat er mocht zijn. En dat dat er mocht gevonden worden. Zo wil hij het. In de heerlijkheid van zijn opstanding. Kunt u zich voorstellen dat Paulus in Filippenzen 3 schrijft. Dat ik hem mocht kennen. En de kracht van zijn opstanding. En dat mag je ook zo lezen. Dat ik hem mocht kennen in de kracht van zijn opstanding. Want dat bedoelt Paulus daar. Dat ik hem mocht kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat is dat zijn opstandingsleven, mijn leven vernieuwt. En gemeente, dan zit je niet altijd in de hoogste boom. En dan is het niet altijd juichen en jubelen. Dan kun je ook de verborgen plaatsen waar je de schuld hebt te beleiden. Dan kun je ook de stilte waarin je moet klagen over de afwijkingen. En over het gevoel dat je zo ver van de Heere weg bent. Maar dit ene is er dan. Hij leeft. En bij hem is het te vinden. Is het niet vaak zo, mensen, jongens en meisjes, broeders en zusters, is het niet vaak zo in het leven, dat we dan naar onszelf kijken, dat we met onszelf bezig zijn, dat we het van onszelf dan eigenlijk toch verwachten. Hoe ook, terwijl het daar niet van te verwachten is. Er moet een streep door, maar nu, dat we zeggen, dat is het nochtans van het geloof. Als het er bij mij niet is, als ik het niet heb, als ik het niet kan bereiken, als ik het niet kan opbrengen, dan gaat een streep door, maar nu, Christus, de tweede Adam, de borg en de middelaar, hij is opgewekt uit de doden. Zo leeft hij, nu en voorgoed. Dat ik hem mocht kennen en de kracht van zijn opstanding. En dat ik uit die kracht mag leven. Dat zijn heilige geest mij bij de zonde bepaalt en ervan verlost. Dat zijn heilige geest mij stilhoudt voor de Heere God en mij op een plaats brengt. Maar dat zijn heilige geest ook de honger naar de gerechtigheid in mij uitstort. En dat zijn heilige geest ook de dorst in mijn hart geeft naar de gemeenschap met hem. En dan lest hij die dorst. Waar de levende Christus verkondigd wordt, daar lest hij de dorst, gemeente. Daar komt hij. En daar zet hij het glas van het evangelie aan de lippen van een dorstig zondaarshart. En dan zegt hij, drink uit de fonteinen van het water des levens, die u om niet geschonken wordt. Om niet. Niet om u, niet om uw vroomheid, niet om de moeilijke weg die u gaat, niet om de strijd die u strijdt, al kan het er allemaal zijn en al is het goed en heerlijk dat het er is, maar die u uit genade wordt geschonken, omdat God barmhartig en genadig is. Dat is het evangelie van onze Heer Jezus Christus. En daarom, gemeente, zijn niet verloren wie in dit geloof ontslapen zijn. Als je over de kerkhoven loopt en als je leest de namen en de jaartallen op de grafstenen, dan zeg je, wat zijn er vele weg. ook van Gods kinderen. Wat zijn er vele weg. En wat komt het voor ons, die ouder worden dichterbij gemeend. Je hoeft geen 75 te zijn om aan de dood te denken. Want er zijn mensen van 45 die door een hartinfarct sterven. En er zijn jonge mensen die door een ongeluk uit het leven worden weggeroepen. Maar wie in dit geloof mag leven en sterven, die is behouden. Door de donkere poort brengt hij naar het licht, het eeuwige licht van zijn genade. Gemeente, en dan mag ik ook zeggen, het is gelukkig niet waar, nog in uw zonde. Wie deze levende Christus kent, wie hem kent in de kracht van zijn opstanding, in de heilsbetekenis van Pasen, wie dat in zijn leven door de Heilige Geest persoonlijk en bevindelijk heeft leren kennen, die is niet meer in zijn zonde. De zonde kleven nog wel aan hem, de zonde komen al tot hem, de zonde belagen hem wel, maar hij weet van de verbondenheid met Christus. Hij weet van wat Jezus Christus voor hem betekent. En van wat hij in hem mag vinden. Gelukkig. Het is een leugen, gemeente. De dwaalleer van de oude en van de moderne tijd. En daarop doe ik ook als ik zeg het tevergeefs van de loochening van de opstanding. Dat brengt een prediking die tevergeefs is, die ijdel is. Maar gemeente, het is ook tevergeefs om het te loochenen. Deze dienaren van het evangelie zullen in het gericht verantwoording moeten afleggen hoe ze zielen misleid hebben. Hoe ze mensen die honger hadden het voedsel niet hebben gegeven. En hoe ze dorstende zielen het water des levens hebben onthouden. Maar het is tevergeefs, ik mag het u vanmorgen zeggen. En het is een voorrecht om dat te doen. Ik hoop dat er in deze dienst ook wat van gevoeld wordt, jongens en meisjes. Het is een voorrecht te mogen zeggen dat God zich moeite geeft om een zondig mensenkind. En dat God bewogen is met iemand die de macht van de zonde in zijn leven voelt. Dat er in de opgestane Christus redding en behoud, verlossing en leven en eeuwige toekomst is. Weet u wat ze daar in Korinthe deden? Daar begonnen ze bij de mens. En daarom kwamen ze niet tot Christus. Zo gaat het in de moderne theologie ook. Wie bij de mens begint, wat de mens ervan geloven kan, die komt niet verder. Maar Paulus zegt, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Dat is het evangelie. God weet raad op de schuld van zijn volk. God weet raad op de verdorvenheid en de weerbarstigheid van ons zondige hart. Want Jezus Christus leeft. Ik moet u ook zeggen, gemeente, wat verschrikkelijk. Om dit evangelie gehoord te hebben. En er niet door veranderd te zijn. Dan zullen er ontmoetingen met Christus komen. Waarvan ons beschreven wordt in Openbaring 1. Dat de mensen vluchten voor de vlammen die er uit zijn ogen slaan. Wij lezen hoe de mensen vluchten voor de communistische opmars in Vietnam. En je kunt het je voorstellen dat de mensen vluchten uit de angst voor de overheersing en de onvrijheid. Uit de angst dat er zoveel zullen worden doodgeschoten die op de zwarte lijsten van de Vietcong staan. Je kunt je voorstellen dat ze vluchten om hun leven te redden. Maar gemeente, er zal eenmaal een niet meer vluchten zijn. Een niet meer kunnen vluchten wezen. Van de ogen van Christus die als vlammen van het vuur zijn. En dan moet ik het vanmorgen persoonlijk maken. U moet niet voor uw kind luisteren. En u moet niet voor uw vader of uw moeder luisteren. Maar u moet vanmorgen voor uzelf luisteren. Deze verrezen Christus. Met de heerlijkheid van het heilsfeit van Pasen. Met het geweldige van de opstanding is onder ons. En het raakt u vanmorgen in de prediking van het evangelie. Het raakt uw ziel en uw zonde. Het raakt vanmorgen uw bestaan en uw verleden van de afgelopen week. Het raakt uw weerbarstigheid en uw koppigheid om zich niet voor deze God te buigen. Wat moet het vreselijk zijn, gemeente, om het evangelie gehoord te hebben, om eronder geleefd te hebben en verloren te gaan vanwege het ongeloof. Ik mag u vanmorgen zeggen, de Heere zoekt zondaar. En de Heere wil zijn opstandingskracht kwijt. Buig u en vraag. Zeg, Heere, wil mijn dorre dode leven met de levendwekkende kracht van uw geest vernieuwen. Leer het me, Heere. En wat moet je dan veel verliezen? Ook in geestelijke dingen, ook in geestelijke kennis. Wat moet je dan als ambtsdragers ook veel verliezen? Dan heb je het gevoel dat je steeds opnieuw moet beginnen. Maar dan heeft de Heere de leiding. En die is dan de eerste. En die gaat vooraan. En dan leer je hem kennen in de kracht van zijn opstanding. Mag ik het zo zeggen, gemeente? Dan krijg je de heiland niet alleen lief in zijn wonden, dat ook. Dan krijg je hem niet alleen lief in de trouw van het kruis, dat ook. Maar je krijgt hem ook lief in zijn opstanding uit de doden. Want je zegt, daar ligt het leven in. Daar ligt de vrijspraak en daar ligt de rechtvaardiging in. Dan heb je hem lief in de doorboorde handen van het verheerlijkte lichaam van de paasmorgen. Dan heb je hem lief in de heerlijkheid van zijn opstanding. En dan is het geloof niet ijdel. Dan is het gebed in dagen van ziekte. Dan is het smeken in de moeite van het leven. Dan is het je toevertrouwen aan zijn zorgen niet te vergeefs. Dan is het niet hol en niet ijdel. Maar dan komt het aan bij hem die luistert naar de gebeden die in zijn naam worden opgezonden. Dan wijst hij de weg. En dan heb je een boodschap. Ook voor je kinderen. Dan heb je wat te zeggen aan de kinderen. Dan heb je wat te zeggen op huisbezoek. Dan heb je een waarschuwend en tegelijk een bemoedigend en een vertroostend woord. Want Jezus leeft. Gemeente, het onze dat moet sterven. Daar gaat de streep door. Al willen we het niet, hij doet het. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En daarom zeggen we, gij maakt eer lang mijn levenspad bekend, waarvan in drukt vooruitzicht mij verheugde, uw aangezicht in de opgestane Christus in gunst tot mij gewend. Schenk mij in het kort verzadiging van vreugde. Dan zingen we door de dood heen de lieflijkheid van het zalig hemelleven. Zal door uw genade eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Amen. Ons danken. Barmhartige en genadige God, wij danken u dat gij er aan te pas gekomen zijt in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Wij hebben vanmorgen de verschrikkingen van het moderne ongeloof gevoeld. Een wereld waar gij buiten staat,
en waar gij buiten wordt gehouden. Dan kan er veel gepraat en zelfs veel gepreekt worden. Dan kan er godsdienst en religiositeit zijn. Maar dan is het hol. Heere God, wij bidden u voor mensen die zo misleid worden. En wij vragen u dat men toch oren en ogen en harten open zal hebben. En wij danken u dat we het evangelie mochten brengen. Het is niet waar wat de dwaaleraars toen en nu zeggen. Maar nu, Christus is opgewekt. Hij leeft. O Heere, u weet hoe moeilijk wij het er soms mee hebben om contact met hem te vinden. Wij danken u dat de genade betekent dat wij dat contact niet hoeven te verdienen. En dat wij het niet van ons uit hoeven te onderhouden. Maar dat hij het wil doen. In de begin. Bij de voortgang. Tot aan de voleinding. Heere, wat is dat een bemoediging. Ook voor uw kerk in deze wereld. Ook voor uw volk in de aanvechting van deze tijd. Wat gij begonnen zijt. Dat zult ge niet laten varen. Heere, vernieuw het. Verlevendig het. Verdiep het en laat ons leven meer in de opgestane Christus mogen rusten. Geef jonge mensen de kennis van hem. Geef jonge mensen het hart dat zich buigt en dat zich door hem laat onderwijzen. Heere, bewaar ons ervoor dat we zo dicht bij u geweest zouden zijn in de prediking en dat u toch tegen ons zou zeggen, ik ken u niet van waar ge zijt, ga weg van mij. Heer Jezus, het ligt niet aan u, wel aan ons. Wij danken u voor het evangelie en wij bidden dat ge ook in deze laatste decennia van de 20e eeuw uw kerk wilt bewaren in de eenheid van dit kostbare reformatorische geloof. En wij bidden dat we er zelf uit mogen leven. Dat we eruit bediend worden. Wij bidden, Heer Jezus, dat ge met uw geest in ons wilt zijn. Heb dank voor uw belofte. En gij laat geen bidder staan. Geprezen zij uw naam. Amen. Want de slotzanggemeente is 118 vers 14. verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.